Thank you. Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 2. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan in de oudejaarsdienst. De kerkdiensten, morgen, nieuwjaarsdag, is er om 9:30 de nieuwjaarsdienst waarin ook dominee Van Zetten hoopt voor te gaan. Volgende week zondag, 7 januari 2018, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind en in de avonddienst om 6:30 dominee Van Zetten. De mededelingen. Op 26 december is overleden mevrouw Johanna Adriana Ome van Ooyen in de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde op Kershof 4 te Bruchem. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden na een rouwdienst hier in de kerk. In verband met haar overlijden zingen we een rouwpsalm. De collecten, er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste is bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. En de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Op zondag 7 januari zal de eerste collecte bestemd zijn voor Dorcashulp. De voorzang in deze dienst is de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 89, het 19e vers in verband met het overlijden van mevrouw Omen van Ooyen. Zingen wij Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Deze dienst vanmorgen op de Oudjaarsdag zal nog niet in het teken staan van de Oudjaarsdag. Dat zal vanavond zijn, de Oudjaarsavonddienst. Maar als een vervolg op het kerstfeest lezen wij vandaag uit Matthäus 2 over koning Herodes, die de geboren Christus wil doden, het kindje. En iets daarvan zingen we ook met Psalm 2 over de tegenstand tegen de gezalfde, tegen de Christus van de Heer. Psalm 2, het eerste vers, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 2, het eerste vers. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Grote en trouwe God, onze Vader, die in de hemelen woont. Op deze morgen mogen wij de schriften openen. We zijn als uw gemeente samengekomen in alle vrijheid. We konden naar de kerk gaan. En er zijn mogelijkheden, als dat niet gaat, om thuis te luisteren. We mogen tot uw eer zingen. En u hebt ons uw woord gegeven. De kostbare schat van de heilige schriften. U die hebt gesproken door de profeten. Door de apostelen. En door uw heilige geest is dat opgeschreven. En het is doorgegeven en onder uw goede en voorzienige zorg mogen wij de Bijbel in onze eigen taal voor ons hebben. En we danken u daarvoor. Wat bent u daarin goed? Want in uw woord ligt veel vastheid en wijsheid. In uw woord mogen wij uw stem horen. In uw woord mogen wij de zaligmaker zoeken en vinden. En wij danken u daarvoor. Het kan voor ons soms zo gewoon lijken dat we onze Bijbel pakken en meenemen. En dat we eruit lezen. Maar we bidden van u. Wilt u in ieders leven die woorden ook zo laten opengaan? Wilt u in ieders leven die woorden ook zo in het hart laten komen? Dat we de kracht ervan mogen ondervinden. Dat we daardoor mogen merken dat u die God bent die leeft en die ook persoonlijk in ons leven spreekt. En dan bidden wij dat u ook vanmorgen met uw heilige geest in ons midden bent. Dat we uw woorden ontvangen, de uitlegger van de verkondiging, de boodschap voor ons hart en leven. En Heere, dat u daarin ook de eer krijgt. Dat we u zullen loven. U zullen lief hebben. Dat heel ons leven ook wordt vernieuwd en gevormd door uw woord. Zodat we u dienen. Dat we mogen wandelen als kinderen van het licht. Dat we mogen leven in deze wereld. Als getuigen van u. Kom zo met uw geest, Heere. U hebben we daarin nodig. En vergeef ons dan alle zonden en gebreken. Reinig ons van de ongerechtigheden. En kom met het vuur en met het licht van uw geest in onze levens. Opdat wij achter u leren aankomen. Opdat wij opnieuw beelddragers van u zijn. Hersteld door uw heilige geest. We hebben gezongen over die koningen en die volken die tegen u en uw gezalfde opstaan. Ja, Heere, van oorsprong zijn wij dat toch ook. Heidenen, mensen die in opstand zijn gekomen tegen u, onze schepper, die uw geboden van ons af willen werpen, om zelf koning te zijn, u naar de troon te stoten. En dan bidden wij van u, wilt u ons ook dat vergeven en ons zo vernieuwen. U doet dat ook met uw geest, met uw woord. We danken u daarvoor dat u uw kerk hebt in deze wereld, dat u mensen leert om u van harte en met liefde te dienen. Wilt u dat ook onderhouden, geven dat daar ook groei in is, om in gehoorzaamheid in uw wegen te gaan. Geef ons dat allen, Heere. Win ook anderen in, als de harten nog gesloten zijn. Geef dat ook in de wereld om ons heen. Mensen worden gebracht tot de gehoorzaamheid aan u en de kennis van Christus. U bidden voor uw kerk wereldwijd. Laat het evangelie zijn vruchten dragen. Ondersteun uw kerk, in het bijzonder waar ze lijdt en onderdrukt wordt. Wilt u daarin ook kracht en hulp geven. We bidden zo om uw zegen. En we bidden om de leiding van de Heilige Geest. En dat ook deze eredienst tot uw eer zal zijn. Waar uw gemeente daarin ook wordt rijk gezegend. Dat vragen wij. In Jezus' naam. Amen. In de Bijbel lezen we uit het Nieuwe Testament in het Evangelie naar Matteüs. Tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing vindt u in Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18. Er luidt het woord van God als volgt. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte in verwarring. En heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar, totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. Tot zover de schriftlezing. De kerktekst voor de preek is Matteüs 2, het 13e vers. Matteüs 2, vers 13. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. De preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste onverwachts op de vlucht. In de tweede plaats gericht naar Egypte. En ten derde voorlopig gered. Dus ze gaan onverwachts op de vlucht. En ze worden gericht. Die vlucht is gericht naar Egypte. En ten derde voorlopig gered. Het kindje is voorlopig gered. We gaan zingen van Psalm 81, de versen 5, 7 en 11. In deze psalm komt ook naar voren dat de Heere God het volk Israël heeft verlost uit Egypte. Het daar vandaan had geroepen. Psalm 81, vers 5, dit doet Jozef zaad aan Egypte denken. Vers 7, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En vers 11, ik ben de Heer, ben uw God. We zingen Psalm 81, vers 5, 7 en 11 en er zullen ook uw gaven worden ingezameld. gemeente, opnieuw een terroristische aanslag op een kerk in Egypte. Afgelopen vrijdag. Iets ten zuiden van Caïro. Met deze keer zeker 9 doden. Neergeschoten. Families in diepe rouw. Ze verloren een broer. Of kinderen verloren een vader. Of ze vrezen nog voor het leven van een moeder die zwaar gewond raakte. Een christelijke gemeenschap opnieuw geschokt. En volgende week vieren de Koptische kerken kerstfeest. Zij vieren het 2 weken later dan wij. Kan dat? Kan dat onder zulke dreigende omstandigheden? Is dat niet vreemd? Ja, de kerken die krijgen in Egypte zelfs wat extra bewaking. Want juist rond de feestdagen slaan de terroristen nogal eens toe. En in straten waar kerken staan, worden auto's dan gecontroleerd op explosieven. En ga je met die dagen naar de kerk in Caïro, zie je daar militairen patrouilleren. We horen zoveel berichten van vreselijk terreur. Uit het Midden-Oosten, uit Afrikaanse landen. We horen van bomaanslagen. Kinderen worden vermoord. Of dan hoor je van een schietpartij op een school in de Verenigde Staten. Ook in het beschaafde Westen, zeggen we dan maar. Wat een wereld vol van terreur en van bloedvergieten. Klopt het wel dat wij gewoon weer kerst hebben gevierd met zijn boodschap van vrede? Dat we mooi hebben gezongen over die herders met hun schapen. In een sfeer van vrolijkheid. Een sfeer van hoop. Misschien lijkt dat in tegenspraak. Maar dat is een misverstand gemeend. Dat in tegenspraak met elkaar zou zijn. Dat is een misverstand, want juist in die brute wereld kwam Jezus. Juist in die duistere wereld met al zijn haat, met zijn geweld, in die wereld met zijn machtswellust en allerhande wreedheid, juist in deze wereld werd Christus geboren. En toen, op dat moment, werd die wereld niet opeens totaal anders. En nu gedenkt de kerk al eeuwenlang de geboorte van Christus te midden van deze brute wereld. Niet alleen in rustige tijden, in welvarende tijden. Juist ook te midden van de duisternis. En dat wordt duidelijk in onze schriftlezing. Het evangelie dat vertelt ons niet alleen over eenvoudige herders die zo blij waren met Jezus. Het evangelie vertelt ons verder niet alleen over wijze mannen uit het oosten met hun kostbare geschenken. Nee, niet iedereen knielt eerbiedig neer voor de geboren koning. Er is ook vijandschap tegen hem. Hem wacht het kruis. En wanneer Matthäus vertelt wanneer Jezus werd geboren, dan noemt de evangelist dat in hoofdstuk 2 aan het begin, het waren de dagen van koning Herodes. Nou, dat zegt al genoeg. Het is de Herodes van de kindermoord in Bethlehem. Die in Bethlehem en het omliggende gebied alle kinderen van 2 jaar oud en daaronder heeft omgebracht. Ja, wat kunnen we blij zijn wanneer er een baby wordt geboren. En voor zo'n klein hulpeloos mensje ben je zorgzaam. Dan probeer je te beschermen tegen alle gevaren. En toen kwamen daar die soldaten van Herodes. Elke baby die zij vonden in Bethlehem hebben ze om het leven gebracht. Hoeveel zullen dat er zijn geweest? In de toenmalige bevolkingsdichtheid denkt men aan zo'n 20 jonge kinderen. Is de inschatting. Historische gegevens. 20. Wat moet dat een vreselijk trauma zijn geweest. En hebben veroorzaakt. Voor die hele dorpsgemeenschap. Van Bethlehem. Dat dat in hun midden is gebeurd. Ja, wie meer van deze koning Herodes weet. Die kijkt er eigenlijk ook niet echt van op. Ook in vroege tijden konden machthebbers al zo wreed zijn. En Herodes, zo is bekend uit historische bronnen, dat was een zeer complex persoon. Die achtereenvolgens vele vrouwen heeft gehad die hij dan vaak weer niet vertrouwde. En ja, wanneer Herodes iemand zag als rivaal, als Herodes eenmaal bang was dat zo iemand naar de macht zou willen grijpen of hem in de weg stond, dan liet hij die genadeloos weer ombrengen. En zelfs zijn eigen zoons waren hun leven niet zeker. En Herodes die raakte ook steeds meer verward en onberekenbaar. In dat hele verhaal van koning Herodes past ook die kindermoord in Bethlehem. Een vrede wereld, waarin Jezus werd geboren. Heersers konden hard zijn. Militairen waren niet erg zachtzinnig. En nu komt deze dreiging ook concreet af op de Heer Jezus. Want als Herodes een gevaar ziet in dat kindje, dan is zijn leven ook niet veilig. En ze moeten maken dat ze wegkomen. Ja, de Zoon van God. In gevaar. Echter, de Heere God zelf, die heeft het zover niet laten komen. Dat hij omgebracht werd. Maar wel zover laten komen dat het gevaar er was. En dat hij die moeilijke weg moest gaan. God had immers wijzen uit het oosten geroepen met een ster. En hen niet direct naar Bethlehem geleid. Hoewel hij dat later toch wel deed. Weer met die ster. Had God ook in één keer kunnen doen. Maar eerst heeft hij hen die wijzen naar Jeruzalem laten gaan. En zo gingen ze daar vragen naar de geboren koning van de Joden. En zo werd die hoofdstad als het ware wakker. Ze werden op de hoogte gesteld. En koning Herodes die schrok enorm van die vraag. Ja, het leek eerst nog mooi, jongens en meisjes. Het leek mooi, want koning Herodes, die wilde dat kindje ook gaan eren. Dat zei hij. Ik zal het ook gaan aanbidden. En die wijzen uit het oosten, die moesten komen vertellen waar ze hem hadden gevonden. Maar dat was schijn. Hij meende het niet. Hij had slechte bedoelingen. En toen hij wat later doorkreeg dat die wijzen niet terugkwamen. Nou, toen werd hij helemaal kwaad. Verschrikkelijk.
En hij zou en hij wilde dat kindje doden. Maar ondertussen werd Jozef gewaarschuwd in een droom, zodat ze op tijd konden verdwijnen. Jozef met Jezus en zijn moeder. Snel weg uit Bethlehem. Is dat een tegenvaller in de kerstgeschiedenis? Nee, God zelf heeft het zo geleid dat Jezus moest vluchten. Zo moest het gaan met de Christus. Hij moest lijden. Hij moest naar Egypte. De engel van de Heere die komt bij Jozef. Jozef had al eerder bezoek gekregen van een engel. Toen hij dacht Maria te verlaten. Maar nee, had de engel duidelijk gemaakt. Jozef die moest de vadertaak op zich nemen en Maria die werd zijn vrouw. En in zijn gezin, in het gezin van Jozef, werd toen het kindje geboren en hij moest dat de naam Jezus geven. Ja, Jozef, die had de vadertaak gekregen. Van Gods wegen kreeg hij die positie aangewezen. En nu wordt hij opnieuw aangesproken door een engel. Niet Maria, de moeder van de Heer, maar Jozef. In zijn verantwoordelijkheid als vader. En hij moet het voortouw nemen, nu er gevaar dreigt. Sta op. Neem het kindje en zijn moeder, neem ze mee en vlucht naar Egypte. Nou, dat is heel wat. Vluchten is ook gevaarlijk. En nu moet Jozef als man en vader in actie komen. Die verantwoordelijkheid nemen. Vlucht, zegt de engel. Ze kunnen niet rustig rondkijken naar een ander plekje. Ze kunnen ook niet op korte termijn de terugreis beginnen naar een stad Nazareth. Ze moeten vluchten. En miljoenen mensen in de hedendaagse wereld, die hebben daar ervaring mee. Hoe zwaar dat is om te moeten vluchten. En vaak moet men ook hals over kop vertrekken. En alles achterlaten. En ook nog vaak zonder afscheid te kunnen nemen. Weg voor het gevaar dat dreigt. Het gevaar voor je leven. En waar moet je heen? En je kunt je afvragen, houden je kinderen zo'n lange reis wel vol? En waar zou je terechtkomen? En als je in handen van de vijand komt, wat dan? Vlucht is iets vreselijks. Zullen ze je ergens opvangen? Of sturen ze je gewoon terug? Naar het gevaar. Vluchtelingen die leven in grote onzekerheid. Hoe lang gaat die situatie, die gevaarlijke situatie waar je vandaan komt, duren? Hoe lang moet je blijven in een armelijke omstandigheid? Misschien in een tentenkamp vandaag de dag. Sommige vluchtelingen blijven daar jaren. In kou, afhankelijk van hulp. Is er enige toekomst? Voor hunzelf, voor hun kinderen. En als je dan in een vreemd land komt, zullen ze je daar wel geloven? Zullen ze je een beetje begrijpen? Nou, ook Jezus moest op de vlucht. Daar in Egypte zullen ze toch niemand hebben gekend. En Jezus was natuurlijk nog maar een baby. Maar als gezin met Jozef en Maria hebben ze dat meegemaakt. Het levensgevaar, het ontheemd zijn en alle onzekerheid. En misschien leeft u om een andere reden. Met veel onzekerheid. Misschien voelt iemand zich om andere redenen bedreigd. Ongemerkt voor de buitenwereld. En toch voel je je niet veilig. Misschien voelt u zich om een andere reden vreemdeling en onbegrepen. Of je hebt zorgen over de toekomst. Nou kijk in Matteüs 2. Kijk, in zo'n wereld heeft God zijn eigen zoon neergelegd. In zo'n wereld heeft God zijn eigen zoon gegeven. En die heiland ging daar die moeilijke weg. In zo'n wereld is hij afgedaald en moest hij verder. Onverwachts op de vlucht was ons eerste punt. Ten tweede, gericht naar Egypte. Waar moesten ze dan heen? Nou, die engel die noemde Egypte. Vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeg. Dat is bepaald niet het dichtste bij. Vanuit Bethlehem was het een reis naar het overjordaanse Nabateese Rijk. Veel korter. Dat zou veel minder zwaar zijn geweest. Maar God die wijst hen duidelijk naar Egypte. Met de bedoeling, dat weet Matteüs ons te vertellen. Dat had een bedoeling. En hij vertelt dat aan de hand van een uitspraak van de profeet Hosea. God wijst hen speciaal naar Egypte. Laten we daar eens even bij stilstaan. Bij dat land Egypte in de Bijbelse geschiedenis. Dat is vaker een toevluchtsoord geweest. In nood, zoals voor Abraham toen de hongersnood uitbrak in Canaan. Toen vluchtte hij ook voor een tijd naar Egypte. En later in Jacobs dagen was er weer honger. En zijn zonen gingen naar Egypte om daar koren te kopen. En toen bleek dat Jozef er onderkoning was, is Israël met heel de familie naar Egypte getrokken. Dus Egypte, dat was een toevluchtsoord in nood. De aartsvaders hebben dat ervaren. Maar dat was niet het enige in de Bijbel. Het werd ook een last. Ze werden daar vernederd. Ze werden daar in slavendienst genomen. En op een zeker moment werd de groei van dat volk ingedampt door alle nieuwgeboren jongetjes te doden. Egypte is ook het land van de slavernij geworden, van de onderdrukking. Het volk ging eronder gebukt. Dat herinnert aan die harde tijd waarin de Israëlieten kermden om hulp en kermden om verlossing. En de Heere die hoorde hun geroep en hun gekerm. En de Heere die gedacht aan zijn verbond met Abraham en hij daalde neer om dat volk te verlossen uit dat diensthuis. Wat was dat een geweldige tijd. Die tijd van bevrijding. Dat was een tijd om te zingen en om te juichen, om achter de Heere aan te gaan naar een nieuwe toekomst, naar het beloofde land. En die uittocht is altijd een belangrijke gebeurtenis gebleven, die het volk Israël elk jaar weer heeft herdacht. En de Heere God, die komt op die geschiedenis terug bij monden van de profeet Hosea. En dan zegt de Heere God, toen Israël een kind was, heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wat een goedheid van God. Dat kunt u lezen in Hosea 11. De Heere die trok hen met koorden van liefde. En zoals een vader een kind leert lopen, hielp hij hen op weg. Om te leven. Naar zijn wetten. En zoals een vader voor een kind zorgt, zo heeft de Heere God dat volk gedragen. Hij heeft hen onderhouden met manna. Wat is het aangrijpende? Israël gedroeg zich niet als zo. Israël was niet gehoorzaam. Ze gaven die hemelse vader geen eer. Ze zochten hun heil telkens bij andere goden. En ze wilden liever terug naar Egypte. Hoe kwetsend. Voor de liefde van God. Heeft de Heer God ook u en jou niet geroepen. En de Heer God die wil je voor je zorgen met vaderlijke goedheid. Hij heeft zijn verbond met je gesloten. En je kunt zeggen, nou via het onderwijs uit de Bijbel en via je opvoeding leert hij je wandelen in zijn geboden. Bent u een trouwe zoon of dochter van de Heer? Geef je God, de Vader, de eer die hem toekomt? Of trekt je hart toch naar de wereld? En wil je liever de afgoden van deze tijd dienen? En wil je zelf baas blijven over je leven? Hoe kwetsend is dat? Kwetsend. Voor de liefde van God. Wat zegt de Heere via Hosea? Wat zegt de Heere via andere profeten? Hij zegt, het heeft niks uitgehaald dat ik u uit Egypte heb geroepen. Want jullie zijn voor mij geen trouwe zonen, geen trouwe dochters. Jullie kunnen wel terug. En dat is het oordeel. Ze werden weggevoerd uit het beloofde land. Ze moesten weer in gevangenschap als slaven naar Assur, zegt Hosea. En dat is in wezen een terugkeer naar het diensthuis van Egypte. De Heere stuurt hen in zijn toren terug. En nu kom ik weer bij Jezus. Want daarom moest Christus naar Egypte. Hij moet dat oordeel dragen. Hij moet terug naar Egypte, naar dat land van de slavernij, want het volk, zijn volk, heeft dat verdiend. Heeft het daarnaar gemaakt. Niet voor niets citeert Matthäus in vers 15 die tekst uit Hosea 11. Matthäus maakt daarmee duidelijk tegen welke achtergrond dat kindje Jezus nou juist naar Egypte moest. In die vlucht dat hij werd bedreigd door die vreemde heerser Herodes. In die vlucht draagt hij het oordeel van God. Het oordeel over de ontrouw van zijn volk. Hij draagt het. Tot moment als baby al. En dan zal God opnieuw zijn zoon uit Egypte roepen. Want in die uittocht onder Mozes was het volk Israël Gods zoon. De zoon die hij uit het diensthuis heeft geleid. Maar uiteindelijk is dat niet goed gekomen. Het volk is hem niet gehoorzaam geweest. En nu gaat die andere zoon, Jezus, die trouwe zoon uit het geslacht van Israël, nu gaat hij ook die weg. En wanneer de vader dit kind roept, is hij volkomen gehoorzaam. En dit kind, Jezus, dat zal zijn vader eren in alle dingen. Bent u Christus? Jezus, dit kind, zo gaan beminnen, gemeente. Bent u hem zo gaan bewonderen? Als die trouwe zoon van God, hij die alle gerechtigheid vervult in uw plaats. omdat u in gebreken was gebleven. In hem, in Jezus, wordt het vervuld. Wat de profeet heeft gesproken. Hij draagt dat oordeel dat hij teruggaat naar het diensthuis. Hij doet alles waar God hem toe roept. Gehoorzaam, gewillig. Zie op dat kind waar u in faalt. Waar u ongehoorzaam bent geweest. Met uw hart dat terugtrekt naar Egypte als het ware. Laat hem het zijn voor u. Uw gerechtigheid. Laat de Heer Jezus dan uw gehoorzaamheid zijn. Hij wil het zijn in uw plaats. Laat hij uw liefde zijn. Tot de Vader. Laat deze Jezus het zijn. Omarm hem zo. U wilde het doen voor mij. En ga zomaar achter hem aan. Ja, ook volgend. Door zijn Heilige Geest achter die ene geborene aan. Dat je het toch ook leert. Om als kind te komen. Wanneer de Vader roept. Om je te laten leiden. Om hem aan te hangen. Om hem te vertrouwen. Laat dat kind Jezus Christus dan ook in uw leven. In uw hart. Laat zijn geest je leven vernieuwen. Zodat je gehoorzaam wordt. Als Christus. En je zult werkelijk vrij zijn. Verlost. We komen bij het laatste punt. We hebben ten eerste gezien dat ze onverwachts op de vlucht moesten. Ten tweede dat dat gericht was speciaal naar Egypte. En ten derde voorlopig gered. Herodes, die had de geboren koning van de Joden willen doden. Toen hij ontdekte dat die wijzen niet waren teruggekomen. En toen heeft hij maatregelen genomen. Alle kinderen in Bethlehem tot en met 2 jaar oud liet hij vermoorden. Ja, dacht hij dat die bevolking van Bethlehem tegen hem samenspande en dat ze dit veelbelovende kind ergens verborgen hielden? Nou, hij zou ze krijgen. Door al hun kinderen te doden, dacht hij zijn doel toch te bereiken. Of hebben ze in Bethlehem misschien verteld dat dat bijzondere kind plotseling was verdwenen en dat het is vertrokken naar een onbekende bestemming? Want ja, die dorpelingen, die waren toch op de hoogte gesteld door de herders. En die wisten toch dat er een kindje was geboren. Hebben ze gezegd, ja, maar we weten niet meer waar het is. Dat Herodes dan uit een soort wraak die kleine kinderen doodt. Als straf voor die gemeenschap. Hij heeft in ieder geval dat gedaan. Maar Jezus zelf is ontkomen. Zie daar hoe zijn vader hem bewaart. De bewaarder van Israël slaapt niet, sluimert niet. Hij waarschuwt Jozef die dat kind in veiligheid brengt. Ja, en ondertussen zijn die andere kinderen, Ruth, gedood. Wij begrijpen dat niet. En ook vandaag lopen wij zo vaak tegen dat verschil op. Dat de een zo wonderlijk wordt bewaard. En daar danken we God voor. Maar een ander wordt gedood. Of een ander maakt gruwelijke dingen mee. Wij begrijpen dat niet. En de Heer Jezus, ja, hij werd dan wel bewaard. Maar hij moest toch wel vluchten, samen met Jozef en Maria. Hij leidt, en dat doen ze met elkaar als gezin, ze lijden onder dreiging. En ze krijgen ontberingen. En ze hebben hun onzekerheid. Ze konden dankbaar zijn dat ze zijn gespaard. En ze maken toch ook wel veel mee. Waarvoor werd Jezus gered? Kinderen. Waarvoor werd hij dan gered uit de handen van Herodes? Nou, dat was voor zijn taak. Voor zijn taak, zijn roeping om onze zaligmaker te zijn. En daar ligt toch wel een geweldige troost, dat de Heere God zorgt voor onze zaligmaker. Hij zorgt voor zijn goede boodschap, zijn evangelie, die beloofde verlossing, die kan Herodes niet tegenhouden. Het werk van God gaat door. Zijn koninkrijk zal komen. En daarvoor werd Jezus gered. Hij is de Messias. Hij moet onze zonde dragen. Hij moet dat wegdragen. Hij is toch het lam dat ten offer zal worden gebracht op Golgotha. En daar heeft God in voorzien, in dat lam. Als er vandaag nog zoveel gruwelijkheden een plaats grijpen. Dat je van moordpartijen hoort. Dat die macht van de duisternis zo ontzettend sterk lijkt. En toch laten we letten op het wonder. Dat het evangelie toch niet ten onder gaat. Onder al die vijandschap, onder al die vervolging, de eeuwen door. En toch gaat het evangelie niet ten onder. God zal het licht laten schijnen. Door Jezus is er verzoening met God. Door Jezus is er hoop in de grootste nood. Is er hoop. En ook al is er vervolging en verdrukking. Die liefde van God. Niets kan ons daarvan scheiden, zegt de apostel, die ook veel meemaakt. De Herodes die kon de Heer Jezus als baby niet doden. Later zou hij wel sterven. Ook Jezus. Ook die trouwe Zoon van God. En hij ging een gruwelijke dood tegemoet als een vloek aan het kruis der schande. Nee, denk niet dat anderen zo zwaar moeten lijden, terwijl God alleen zijn eigen zoon dat bespaart. Nee, God zelf heeft in zijn zoon ook alle smarten gedragen. God zelf heeft in zijn zoon de bedreiging gedragen, de angst, de pijn, de rouw. Niet alleen de moeders van Bethlehem zagen hun kind sterven. Ook door de ziel van Maria is er een zwaard gegaan. Ook zij heeft haar kind zien sterven. Gaat het licht van kerst nu ten onder in het geweld van de wereld? Verliest de geboren zaligmaker het van de aanvallen van de duisternis? Nee. God vervult zijn belofte op zo'n bijzondere wijze. Op die weg vol paradoxen. Juist die lijdensweg. Juist dat kruis. Dat predikt het leven. Daar is hoop. Hij heeft overwonnen. Hij is opgestaan. Het evangelie, dat houdt toch stand. Het evangelie, dat houdt eeuwig stand. Hoe de Satan er tegen woedt, hoe de duisternis dat licht wil doven. Maar Christus, die komt erin. En die geeft vrijwillig zijn bloed. Zijn dood is ons leven. Zijn sterven redt ons uit de slavernij. Zijn sterven brengt ons terug bij God. En geen mens, hoe machtig ook, die kan het wegnemen. En zoals God dat kind, Jezus, daar toen heeft beschermd. Zo draagt hij ook de kerk van Christus. Ook die kerk die wordt gehaat. Die wordt vervolgd. We horen het telkens weer. Ook in de achterliggende week, in het achterliggende jaar. Die kerk die wordt vervolgd, die moet vluchten, die moet zwerven. En toch, God draagt ook de kerk van Christus door alle nood heen. Ja, door de dood heen, naar het eeuwige thuis. En daarom, zie op hem. Hij zal u leiden. Zie op hem, hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Hij zal uw ziel bewaren. Tot in alle eeuwigheid. En doen leven. Dankzij Christus. Die de toorn heeft gedragen. Die onze schuld heeft verzoend. En die leeft. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 107. De versen 1 en 2, looft, looft de Heer gestadig. En vers 2, die hij van ver uit de oorden van het oosten en het westen bracht en van de zee en het noorden geleidde door zijn macht. We zingen van Psalm 107, de versen 1 en 2.
Laten wij danken en bidden. Machtige God, Vader, vol van wijsheid, van trouw en genade, u danken wij voor het geschenk van uw Zoon, voor die grote liefde, o Heere Jezus Christus, u die in de hemel bent en ons hoort, u die hier bent geweest op deze aarde, prijs uw grote naam vanwege uw bereidwilligheid om in onze plaats te staan. Om alle gerechtigheid te volbrengen, het kruis te dragen. U hebt de heerlijkheid verworven, de vreugde om zo alle eer te ontvangen, om weer bij de Vader te zijn. We danken u voor het evangelie dat ons zicht geeft op de Heer Jezus Christus. Wees zo onze gerechtigheid, onze verlosser. Wilt u ook in ons hart werken, dat wij zullen leven als kinderen van het licht, als trouwe zonen en dochters van u, Heer. We hebben daarin uw hulp elke dag weer nodig. U bidden voor uw kerk in Egypte. Het is vanmorgen genoemd. En nu daar nieuw christenen zijn getroffen door zo'n heftige aanslag, met verschillende doden, met zwaar gewonden, er weer rouw is gekomen, er weer angst gezaaid wordt. Heere God, gedenk hen. Ontfermt u zich over de nabestaanden, over mensen die daarmee zoveel verdriet ervaren. Wilt u hen helpen? U bidden voor de christenen in Egypte. Geef hen moed en kracht. Schenk hen het vertrouwen in u. Geef hen uw bescherming. We danken u ook dat ze in deze moeilijke omstandigheden ook getuigen mogen zijn van u. Dat ze daarin zo moedig kunnen zijn om toch u te belijden en vast te houden aan dat evangelie. U bidden voor christenen in andere delen van de wereld die verdrukt worden. Misschien wel veel minder in het nieuws komen. Wilt u hen toch ook niet vergeten? U bent die God die hen gedenkt. Schenk hen uw hulp. We bidden u, Heere, dat u ook in ons land ons leert om uw naam te belijden. Om vrijmoedig te zijn, om ook in nood bij u troost en kracht te zoeken. Wilt u ons daarin helpen, Heere? U bidden voor mensen die op de vlucht zijn geslagen in deze wereld, door oorlogsgeweld, door onderdrukking. Heere, doordat ze alles moesten verlaten vanwege gevaar. En misschien in hun eigen land, in een ander gebied, nu leven, onder erbarmelijke omstandigheden, naar andere landen zijn gevlucht, voor een deel ook naar Europa, mensen die in ons land wonen en allerlei achtergronden daarin hebben. Heere, gedenk hen en schenk hen uw hulp. Wij bidden van u, wilt u ook geven dat ook dat evangelie van de Heere Jezus hen bekend zal zijn, hen tot troost zal zijn of hen bekend zal worden. U bidden voor de rouwdragenden in onze eigen omgeving, de nabestaanden van mevrouw omen van Ooyen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, gedenk hen in dit verlies. Wilt u hen met uw woord nabij zijn? U bidden we ook voor anderen die in de achterliggende week of nog maar kort geleden bij het graf hebben gestaan van een geliefde. Wees er nabij, ook in de rouw, in alles wat dat teweeg brengt. U bidden voor zieken, help hen, zegen behandelingen, als er zorg is over de gezondheid. Schenk u barmhartigheid en kracht daarin. U bidden voor degenen die leven met een beperking. Wilt u hen daarin ook helpen en troosten, als er chronische of psychische noden zijn. En geef, Heere, dat we elkaar daarin ook in het oog mogen hebben. Leer het ons om naar elkaar om te zien, elkaar op de juiste wijze tot hulp en troost te zijn en tot ondersteuning. We bidden ook voor het werk van de Gereformeerde Bond. Vandaag geven onze gaven voor het leerstoelfonds en het studiefonds. En we bidden van u dat u ook steeds weer mensen roept om het evangelie te verkondigen. Wilt u hen daarvoor ook bekwaam maken, dat er dienaren van het woord zullen zijn die met alle liefde en in alle trouw het evangelie zullen verkondigen. Zegen degenen die zijn betrokken bij de opleiding van theologische studenten, dat ze hun werk ook in gehoorzaamheid aan uw woord mogen doen, tot opbouw van uw kerk. We leggen deze dingen voor u neer. Breng de gemeente ook vanavond bijeen op de oudjaarsavond, zodat we ook samen als gemeente zo de jaarwisseling mogen doormaken. U daarin zoeken, u zullen danken en naar uw woord luisteren. Geef ook uw dienaar, dominee Van Zetten, die vanavond hiervoor gaat, daarvoor de hulp van uw Heilige Geest. Schenk hem de kracht en mag zijn bediening ook vruchten dragen in de gemeente. Hoor ze ons gebed. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 121, de versen 2 en 4. Hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 121. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.